Hallo, hij doet het. Ja, het is een voorrecht om opnieuw hier in jullie midden te zijn. Voor mij de eerste keer hier in het nieuwe gebouw. Het ziet er allemaal prachtig uit. En ja, het is mooi fleurig hier zo. Dus complimenten voor degenen die dit allemaal met elkaar in orde hebben gemaakt. Maar uiteindelijk gaat het niet om een gebouw en het is hoe kostbaar het ook kan zijn. Maar het gaat om de inhoud, hè? En daar verlangen we naar ook deze middag met elkaar ook daar ook weer bij stil te staan. Bij de inhoud van het evangelie, de blijde boodschap. Laten we met elkaar lezen uit Johannes 3. Ik heb een PowerPoint, dat betekent niet dat je voortaan je Bijbel niet meer mee hoeft te nemen. Broeder Aad van Zanden die vraagt het vaak, hè? Van wie heeft er zijn Bijbel, zijn zwaard bij hem? En dat is het grote gevaar weer als je een PowerPoint gaat gebruiken. Dat mensen, oh nou ja, als er dan toch een PowerPoint is, dan hoef ik mijn Bijbel niet meer mee te nemen. Maar blijf dat vooral doen, maar het kan wel een beetje ondersteunend zijn, een PowerPoint. Vooral ook voor de tieners en voor de kinderen. Johannes 3, vers 1 tot 17. We doen het een keer anders. Ik stel voor dat we op een rijtje zo met elkaar lezen. Allemaal om de beurt in een tekst. Kan ik mijn stem een beetje sparen? Dus degenen die een Bijbel hebben, die kunnen lezen. We beginnen bij vers 1 en dan lezen we zo door de gemeente heen. Neem de vrijmoedigheid. Johannes 3, vers 1 tot 17. Ja, wie gaat er beginnen? Ja, gaan jullie beginnen? Johannes 3, vers 1.
Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dan kan het koninkrijk van God niet binnengaan.
Want uit het vlees geboren is vlees, en wat uit de geest geboren is geest.
Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden.
De wind waait waarin hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is.
U vreemd antwoorden en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren?
Jezus antwoorden en zei tegen hem, bent u leraar van Israël en weet u deze dingen?
Voorwaar zegt u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan.
Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet geloof, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg?
En niemand is afgevraagd naar de hemel dan hij die uit de hemel beneden gedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is.
Tot zover. Dankjewel. Jezus is in deze wereld niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Nou, tot drie keer toe wordt er hier in dit gedeelte gesproken over opnieuw geboren worden. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Vers 3. Vers 5. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En in vers 7, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Nou, het thema van de preek voor vanmiddag is het wonder van de wedergeboorte. En ik heb een PowerPoint. Het wonder van de wedergeboorte. En het plaatje maakt dat denk ik al duidelijk. En daar gaat het vanmiddag met elkaar over. En Nou moet hij het doen, denk ik. Althans, ja. De vraag is, zijn wij gewend om hele directe vragen aan elkaar te stellen? En je merkt dat, dat we dat soms moeilijk vinden. Als we geestelijke gesprekken met elkaar voeren. Vanmorgen had ik nog zo'n gesprek uit de kerk, toen ik ergens op de koffie was. En toen ik het ook gewoon recht op de man af vroeg aan iemand. Ben jij een gelovige? Ben je een wedergeboren christen? Dan schrikken we even terug, want ja, dat is wel heel direct gevraagd. Maar als mensen kunnen we soms heel snel een beetje om de hete brei heen draaien. Maar het woord van God is heel direct recht op de man af. We zien bijvoorbeeld in Handelingen 19, de tekst die hierboven genoemd staat, vers 1 en 2. Paulus die is onderweg en hij komt daar gelovigen in Efeze tegen en dan zegt hij gewoon heel direct: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ze beginnen met hun ogen te knipperen en ze zeggen: we hebben helemaal niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dat zien we nou ook eigenlijk hier in het huisbezoek wat Nicodemus bij Jezus brengt. Jezus zegt: ja, maar je moet je er niet over verwonderen, vers 7, dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Nicodemus nota bene, die was eigenlijk helemaal even in schrik, in paniek. Waar heeft hij het nu weer over? Nicodemus was eigenlijk een heel belangrijk iemand uit de toenmalige religieuze wereld. We zouden vandaag de dag zeggen, hij was scriba van een kerkraad of zo, een leider van een kerkraad. Er staat, hij was een mens uit de fariseeën, een leider van de joden. Hij is een leraar van Israël, vers 10. Dus, mensen in die tijd gingen naar Nicodemus toe. Hij was thuis in de Torah, hij was thuis in de wetten van Mozes. En als je vragen had, heel praktisch, over spijswetten of over bepaalde offers of over bepaalde betekenissen. Nou ja, dan moest je naar Nicodemus gaan, want die wist hoe het in elkaar zat. En toch, er is op de bodem van Nicodemus een bepaalde heimwee, een bepaald verlangen naar waarheid. Er staat onder andere in vers 23 van het vorige hoofdstuk. En toen hij, Jezus, in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. En hij zegt tegen Jezus in vers 2, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ah, daar was iets. Er was iets in het hart van Nicodemus. Dat intrigeerde hem wat Jezus deed. Er was iets waarvan hij niet kon zeggen, het is niet van God. Nee, hij zegt, als God niet met zo iemand is, zal hij zulke tekenen niet kunnen doen. Dus Nicodemus was geraakt door het optreden van Jezus. Ja, natuurlijk, ze zagen met elkaar uit naar de komst van de Messias. En in dat heimwee, in dat verlangen naar waarheid, gaat hij als schriftgeleerde naar Jezus. Er was geen vijandige houding op de bodem van zijn hart. Hij neemt het ook later zelfs op voor Jezus en uiteindelijk heeft hij ook gezorgd voor Jezus' begrafenis. Dus Nicodemus is een sympathisant van Jezus geweest. Nou, en hij komt daar binnen bij de heer Jezus en dan komt de heer Jezus eigenlijk gelijk heel duidelijk tot de kern. Amen, amen staat er in het Grieks. En dat wil zeggen echt de aandacht, volle nadruk. Amen, amen, ik zeg u, als iemand niet van boven afgeboren wordt, niet opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus. Ja, wat is dat? Opnieuw geboren worden. Wat zou je er vanmorgen... Ik vind het heel belangrijk in deze tijd, hè, dat wij helderheid krijgen over wat nou eigenlijk bekering is, wat wedergeboorte is, wat geloof is, wat rechtvaardiging is, wat heiliging is. Wij moeten dat als het ware, dat moeten we weten. Nou, wat is wedergeboorte? Daar gaan we over nadenken vanmiddag. Ik doe het toch niet helemaal voor. Oh ja. Niemand kan dus de hemel binnengaan zonder nieuwe geboorte. Dat is eigenlijk wat Jezus duidelijk is. Hè? Wat is er nodig om in de hemel te komen? Nou, een nieuwe geboorte. Het is heel duidelijk wat het hier staat, hè? We kunnen het koninkrijk van God niet zien, we kunnen niet binnengaan, wij moeten opnieuw geboren worden. Dus het is ontzettend belangrijk wat wedergeboorte is. Nou, hier zien wij onder andere het beeld ook, hè, van een vlinder, van een pop naar een uiteindelijke vlinder die vliegt. Hè, en ik heb hier het al verteld over Nicodemus en er was grote onwetendheid bij hem als leraar van Israël. Ja, ik moet misschien toch inderdaad... Nou, waarom is wedergeboorte belangrijk? Een paar redenen met elkaar. Omdat wedergeboorte cruciaal is waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Hè? Als wij verlangen om eeuwig leven te ontvangen, dan weten wij vanuit de Bijbel dat we alleen door wedergeboorte uiteindelijk de hemel kunnen binnengaan. En als wij niet wederom geboren worden, spreekt de Bijbel over de buitenste duisternis waar we terecht zullen komen. Dus wedergeboorte is noodzakelijk om eeuwig bij de Heer Jezus te mogen zijn. Iemand heeft wel eens gezegd, hè, eenmaal geboren betekent geboren om te sterven en tweemaal geboren betekent hier en in het hiernamaals eeuwig leven. Daarom moeten wij opnieuw geboren worden. En van nature zijn wij ongeschikt voor het koninkrijk van God. Als we nou over wedergeboorte gaan spreken, dan moeten wij ook de zwarte kant beschrijven van wat de Bijbel zegt over een mens die geboren wordt. Dat is niet rooskleurig. Als we eerlijk de Bijbel bestuderen, lees thuis maar Romeinen 3, dan staat er, hè, dat alle mensen gezondigd hebben. En dat daar op de bodem van ons hart duisternis is. We zijn verduisterd in ons verstand, zegt Efeze 4 vers 18. We liggen dood in zonde en misdaden, Efeze 2. Johannes 8 vers 34 zegt, we zijn slaven van de zonde. Het draait ten diepste om ons dikke ik, om onszelf. We zijn egoïstisch en we zijn gefocust op onszelf. En Romeinen 8 vers 7 zegt, we zijn doorgeboorte vijanden van God. Nou, dat zijn al hele zware woorden. Maar het is de waarheid. Het is Gods woord die dat beschrijft. Nou, daarom is er wedergeboorte nodig. Daarom moeten wij van een slecht hart een goed hart krijgen. Dat doet God in de wedergeboorte. Maar het wedergeboorte is dus het antwoord op onze ongeschiktheid. Of nog anders gezegd, wedergeboorte is het antwoord op de totale corruptheid van de mens. Kijk, wij vinden het soms vreselijk en het is ook verschrikkelijk, afschuwelijk wat er om ons heen in deze wereld gebeurt. Wat er in oorlogstijden elkaar mensen elkaar aandoen, hoe ze elkaar vermoorden, hoe ze elkaar verminken, hoe mensen gemarteld worden, ontvoerd worden, verkracht worden. Het is afschuwelijk wat er in deze wereld gebeurt. En eigenlijk kunnen we het niet begrijpen dat mensen daartoe in staat zijn. En toch leert de Bijbel dat door de zondeval de mens gericht is op zichzelf. Ja, het is een heel ouderwets woord, verdorven, maar je zou ook zeggen corrupt. De mens deugt niet. Maar prijs God, de Heer heeft daar een antwoord voor. God kan en wil dat veranderen in mensenlevens. Daarom is God ook de God van de hoop. Nou, je zegt het hier ook in de foto even terug. Je zegt hier in de foto, dit is wat er in ons hart, een zwart hart, maar wat er in het hart van de mens is. De idols of the heart, de idolen van het hart. Maar dat kunnen heel veel dingen kunnen dat zijn, maar God wil dat veranderen. Ja, de volgende. Nou, wat is wedergeboorte niet? Jij moet maar meedoen. Wedergeboorte is in de eerste plaats niet iets wat we kunnen erven van onze ouders. Dat zegt Johannes 1 vers 13 heel duidelijk. We kunnen dat niet een bekeerde opa of oma, een bekeerde vader of moeder. Nou, genade is geen erfgoed. In de tweede plaats is het ook niet lidmaat zijn van een kerkelijke gemeente. Nicodemus was een overste van de Farizeeën, hij was lid van de Joodse raad en toch begreep hij niet wat wedergeboorte was. Het is ook niet een soort correct, braaf leven, want de Farizeeën leefden keurig. De Farizeeën en de schriftgeleerden, die leefden voorbeeldig. Maar het was allemaal godsdienst aan de buitenkant. We kunnen dus met goede dogma's en met heel veel kennis kan een mens toch verloren gaan. Nou, de rijke jongeling is iemand die een heel hoog moreel leven leidde. Hij deed geen vlieg kwaad. En toch zat hij bovenop zijn geldbuidel. Hij was niet bereid om alles te verkopen en Jezus te volgen. Dus ook dat is niet wedergeboorte. Wedergeboorte, dat leren we ook in deze tijd, hè, van reformatie gedenken, is ook niet dat we door goede werken behouden worden. Rome die leerde, probeer de kerk genoeg geld te geven. Hè, probeer je zonde te biechten. En als je dan, laat maar zeggen, voldoende aan de kerk geeft en goede werken doet, kan je daarmee de hemel verdienen. Nee, zegt Luther, we worden alleen maar behouden door geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. Nou, we worden ook niet wedergeboren door de doop. Simon de Tovenaar was gedoopt en Petrus zegt, jouw hart is vol, is een warnet van ongerechtigheid. Dus geen kinderdoop en geen doop door onderdompeling. We worden uiteindelijk niet wedergeboren door de doop. Ook niet door aan het avondmaal te gaan. Judas Iscariot, hij ging aan het avondmaal, maar zijn hart was uiteindelijk verdorven, op zichzelf gericht. Dus ook dat is als het ware niet wedergeboorte. Het laatste, en dat is heb ik een plaatje van twee plaatjes voor, het is ook niet restauratie of verbetering. In deze tijd zijn namelijk fruitboeren bezig om fruit te plukken. En hier zie je op de foto een hele rotte appel. Nou ja, je zou zo'n rotte appel zou je vol met stopverf kunnen doen en vervolgens naar Henk Helmantel, een kunstschilder, kunnen gaan en zeggen, nou, leg er eens een paar mooie lagen verf omheen en dan zien we een mooie gele kleur, rode kleur, prachtige appel. En ik geef hem je te eten en je neemt er een hap van en je spuut het uit en zegt, bah, verschrikkelijk, smerig. Ja, aan de buitenkant kunnen we restaureren, maar dat is niet wedergeboorte. Het is niet een soort hervorming aan de buitenkant, een stuk verbetering aan de buitenkant. Want het gaat erom, dat is met wedergeboorte. Wedergeboorte is iets wat God doet in ons binnenste. Hij vernieuwt ons van binnenuit. De volgende. Wat is wedergeboorte dan wel? Nou, in 2 Petrus 1 vers 4 wordt gesproken dat wij de goddelijke natuur deelachtig worden. Nou, daar moet je eens over nadenken vanmiddag. Over mediteren. Als wij wederom geboren worden, dan ontvangen wij Gods DNA in ons binnenste. Iets wat we niet hebben, verlangens, gedachten, een wil, die eerst op onszelf gericht is. God raakt ons aan, hij vernieuwt ons van binnenuit en hij zorgt ervoor dat wij iets krijgen wat we eerst niet hadden. Als je opnieuw geboren wordt, dan verandert jouw DNA. Je hebt de mogelijkheid om Gods verlangens voor jou te begrijpen. Ik vraag het opnieuw. Heeft God dat al in ons leven gedaan? Zijn wij wederom geboren? Ben jij wederom geboren? Dus een goddelijke natuur, dat is wedergeboorte. We ontvangen de goddelijke natuur diep aan de binnenkant van ons hart. Het tweede, Efeze 2 vers 10. Wat is die wedergeboorte? Nou, een scheppingswerk van God die ons van zijn vijanden tot zijn vrienden maakt. Dat is wedergeboorte. God werkt door de kracht van de geest in ons. En eerst waren wij vreemd aan God. Waren we vijanden van God. En hij schenkt ons zijn goddelijke natuur, zodat we zijn vrienden worden. En zodat wij de verlangens krijgen van God om goede werken te doen. Om de vrucht van de geest, hoe moet ik het zeggen, uit te stralen. Ja, het is de geest in ons die de vrucht van de geest zichtbaar maakt in de wereld om ons heen. Hè? Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, getrouwheid, zelfbeheersing. God werkt door zijn geest diep aan de binnenkant van ons hart, zodat dit ons verlangen wordt. Ja? Nog een pagina verder. Het is, als we nou even de diepte ingaan met elkaar. Wedergeboorte is een scheppingswerk van God. Zodra een zondaar zijn zonde belijdt, tot Christus vlucht, tot geloof komt, dan klinkt de vrijspraak in het hemelhof. Het is feest in de hemel, zegt de Bijbel, als een zondaar zich tot de Heere bekeert. Wij worden vrijgesproken. God de Vader spreekt ons in de hemel vrij. Maar op hetzelfde ogenblik door de Heilige Geest doet hij hier iets in ons binnenste. En wat is dat wat God doet? Nou, die dwarse wil, We zijn van nature dwarsliggers. Hè? We leven voor onszelf. Maar van dwarsliggers worden wij volgers. Hè? Dat als we eerst op onszelf gericht waren, egoïstisch in ons denken, zelfbehagen, God verandert dat zodat wij oog krijgen voor God en voor anderen. Nou, dan gaan we even de diepte in. Want wedergeboorte omvat eigenlijk twee dingen. Het is vernieuwing van ons denken en het is vernieuwing van ons hart. Het is vernieuwing van ons verstand en vernieuwing van onze wil. Dat zijn eigenlijk twee dezelfde dingen. Gedachten, gezindheid, denken, verstand en ons hart, onze wil. Onze wilsbesluiten worden anders. Nou, dat heb ik hier even omschreven. Het oude leven, daar zegt de Bijbel van nature bedenken we de dingen, de vijandschap tegen God. Wij willen ten diepste niet met de dingen van God bezig zijn. Als je hier zit en je bent meegenomen door iemand, dan zeg je, ja, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, op de bodem van mijn hart wil ik het eigenlijk helemaal niet. Dat betekent, hè, dat is de mens zoals die geboren wordt. Uiteindelijk hebben we er eigenlijk geen behoefte aan. Dat is nou eigenlijk de zwarte kant van ons hart. God wil niets liever dan ons zegenen en hij heeft ons behoud op het oog. En eigenlijk, ja, wat staat hier ook aan het eind, hè, van hoofdstuk 19, hè, we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is de mens. Jezus kwam op aarde, hij bood zichzelf aan, hij zegt, ik wil jullie redden. En ze hebben gezegd, kruis hem, weg met hem. De Bijbel zegt ook dat de mensen van nature een verdorven gezindheid hebben. He, dus een verkeerde focus hebben. Nou, wat gebeurt er nou als God gaat werken in ons leven? Als hij nou die wedergeboorte uitwerkt in ons leven? Een prachtig beeld is het beeld van de schepping. We kennen allemaal het verhaal uit de schepping, hè? De aarde, eerste hoofdstuk van Genesis. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. Iemand die zonder God leeft, misschien ben jij dat wel vanmiddag, dan is jouw leven te kenmerken door chaos, leegte en duisternis. Dat is van nature ons bestaan. Chaos, we hebben geen perspectief, je weet helemaal niet waar naartoe je op reis bent, het is allemaal vaag. Je neemt soms verschillende beslissingen die uiteindelijk je leven ook zelfs onder puinhoop kunnen maken. Maar ten diepste is je leven zonder God leeg. Vandaag heb je een nieuwe telefoon en je bent blij en volgende week ben je het vergeten. En ja, die blijdschap is weer weg en je bent weer op zoek naar het nieuwe speeltje. Hè, en vandaag heb je een mooie auto en over een paar weken is het een lolletje er weer vanaf. En dan zit je alweer achter internet alweer naar nieuwe dingen te kijken. Iemand zonder God is een leeg leven, het is ten diepste duisternis. Maar wat een wonder dat God het op de dag van vandaag werkt in deze wereld en dat er ineens een machtswoord kan klinken uit de hemel vanuit zijn troon. Daar zij licht. En er was licht. En dat is nou het wonder van de wedergeboorte, wat gaat God dan doen? God zag het licht, dat het goed was en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Dus als God gaat werken in je leven, het kan een proces zijn, het kan een moment zijn. De een wordt als een Paulus van de kroeg naar de kerk bekeerd. En de ander die zegt, ja, langzaam maar zeker ga ik steeds meer zien waar het nou werkelijk om draait in mijn leven. Ik ga steeds meer het verschil zien tussen licht en duisternis. En dan komt er een ogenblik dat er een oproep komt en nu moet je kiezen. En dan zeg je, ja, ik kan niet anders dan door de knieën gaan en Jezus toelaten in mijn leven. En we hebben in één keer aan het proces zijn. Soms tieners, hè, die dan toch weer even wat in de wereld wat willen snuffelen. En wat willen, ja, maar de wereld zo mooi en zo aantrekkelijk. En uiteindelijk dan kom je met een kater thuis en je hebt te veel gedronken. En dan, ja, is dit het nou eigenlijk, hè? Dan moet je er steeds meer achter komen. Ja, dat is het eigenlijk ook niet. Maar ja, die stap zetten om helemaal voor Jezus te leven. Ja, het gaat me zoveel kosten. Het kost me eigenlijk iets te veel. En langzaam maar zeker is God bezig om eens, daar zij licht. Het begint hier. Je gaat nadenken over de dingen. Je ligt s'avonds op je bed en zegt, ja, is dit nou eigenlijk wel het leven waar ik voor wil leven? Is dit nou het plan van God met mijn leven? Is er wel een God die er bestaat? En is er wel leven na de dood? En God gaat licht brengen in de bovenkamer. Dus wedergeboorte is in de eerste plaats vernieuwing van je denken. Van je verstand. Van je verlangens. God gaat licht laten vallen over de verdorvenheid van je hart. Over de zonde van je hart, die zwarte bladzijs van je leven. Maar hij gaat ook licht laten vallen over het kruis van Golgotha. Die parel van grote waarde. Je gaat zicht krijgen, ja maar wat ik nou mis, die leegte, dat wil God nou vullen. Maar met dat je daarna verlangt en met die dingen bezig bent, ga je ook steeds meer ervaren, ja, even terug, dat je zegt, ja, ik moet tegen de stroom in gaan zwemmen. Hè. Vernieuwing van je denken, dat betekent ook tegen de stroom in zwemmen, want je gaat wel dan ervaren, ja, de grote massa, die zwemt de andere kant op. Dus wedergeboorte en bekering is ook dat je erachter komt, ja, maar ik moet een keuze maken om de andere kant uit te gaan. Hè, ik kan niet langer meer in mijn denken geconformeerd worden aan het denken van de wereld. Volgende. Jezus bloed, ja, die reinigt je denken. Hè, daar, als de Heer door zijn geest gaat werken, dan wordt ook ons geweten verlicht. Dat vond ik mooi aan dit plaatje, hè? Met het kruis daarin. Een lamp als het ware, ons geweten. Die stem van God, de spion van God. Je geweten gaat open. Je gaat zonde als zonde benoemen. Hè, maar tegelijkertijd ga je ook verstaan dat het bloed van Jezus jouw geweten wil reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Volgende. Een vraag vanmiddag is, is de mens goed? Nou, soms zit je misschien in de auto en dan draai je de reclames van het Humanistisch Verbond. En het Humanistisch Verbond, hè, zelf denken, samenleven. En dit artikel is van Jolanda Sap van, ik weet niet, het was volgens mij van D66, of van GroenLinks geloof ik. En die heeft een artikel geschreven, ik geloof in de eigen kracht van mens. Nou, wij leven in een samenleving die het heel raar vindt wat er gebeurt, hè. Zo'n verschrikkelijke moord van Anne Faber. Maar de psychologen en de psychiaters die zeggen, ja, maar de mens heeft van binnen, ieder mens heeft iets goeds van binnen. En dat moeten we proberen te ontdekken, dat goede. En dat goede van de mens, dat moeten we aanspreken om hun leven te veranderen. Dat is typisch humanistisch. Maar de Bijbel is veel pessimistischer over de mensvisie. Ik heb het al gezegd, hè? De Bijbel zegt, Jeremia 17 vers 9, arglistig is het hart, dodelijk is het, wie zal het kennen? Oh ja, wat een wonder is God dat verandert, maar door geboorte is het mens van een hart, het hart van een mens is arglistig. En Jezus is er heel duidelijk over in Markus 7, moet je goed luisteren, en dan gaan we een plaatje horen wat Jezus zegt over wat er van binnen in de mens leeft. Vers 21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle porneia, overspel. Ontucht, moord, diefstal, hebzucht. Dingen graag willen hebben. Allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, hè, leven van feesten en leven voor je dikke ik, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Wat zegt Jezus? Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Het grote gevaar is dat wij denken dat het in het christendom gaat dat we wat beter moeten gaan leven en we proberen ons buitenkantje een beetje op te knappen. Terwijl God zegt, nee, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Nou, even voor de kinderen. Het is best wel een beetje lastig, hè? Van ja, bid maar veel om een nieuw hartje misschien. Heb je dat wel eens gehoord? Dat een dominee dat gezegd heeft? Of ja, bid maar veel om een nieuw hartje, maar ik doe me denken aan dominee Olie. Die heeft voor mij ook in een opheuze gestaan, dacht ik, hè? Maar ik heb wel eens gehoord, hè, dat hij in een keer preek zei dat hij een keer een begooltje heeft horen bidden iemand met een syndroom van Down. En dat hij voor zijn bed neerknielde en dat hij zei: Heere, wilt u vannacht de soldaten sturen? En wilt u de soldaten mijn hart laten opensnijden en dan mijn steenhart eruit halen en een vleeshart ervoor inplaatsen en dan weer dichtnaaien? Dat was het beeld van dat kind, van wedergeboorte, van een nieuw hartje bidden. Maar het is natuurlijk niet dat er soldaten moeten komen of engelen moeten komen die ons opensnijden en dan een soort nieuw hart erin plaatsen. Het is geestelijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van een hart wat allemaal draait om jezelf. En dat zie je eigenlijk al bij twee kinderen. We zijn heel snel geneigd als twee kinderen met elkaar zitten te spelen. En ja, ik wil dat Playmobil poppetje. Nee, ik wil het hebben. Nee, ik wil dat Playmobil poppetje hebben. Dan kunnen we natuurlijk als ouders kunnen we zeggen, ja, nou niet zo zeuren, hij mag het nu hebben. Ja, maar eigenlijk moeten we met kinderen er al over praten. Hoe komt het nou dat we het zo moeilijk vinden om dat Playmobil poppetje aan die ander te geven? Eigenlijk maakt dat al heel duidelijk, ja, ik en de rest kan stikken, dat is de mens. En dan moeten we met kinderen over praten, dat we tegen kinderen eigenlijk moeten leren, ja, maar wij moeten leren als christenen ook te delen met elkaar. Nou, een nieuw hart wil zeggen dat de Heer zo werkt in je hart, dat als je dat Playmobil poppetje tegen de ruzie zegt, nou oké, nu mag jij er even mee spelen, straks speel ik er mee. We kunnen dat samen met elkaar doen. Dus een nieuw hart wil eigenlijk zeggen dat de Heer ons van een ongevoelig hart een gevoelig hart geeft. Nou ja, hier heb je een betonnen vloer en ik kan hierop gaan stampen en die vloer roept geen au. Maar als ik naar jouw bovenarm zou zeggen, ik zou hard in jouw bovenarm knijpen. Auw, dat doet zeer. Dat is het verschil tussen steen, een betonnen vloer en vlees. Dus van ongevoelig worden we gevoelig. Eerst ja, waren we helemaal niet met de dingen van God bezig. Het had geen interesse. En God gaat door de geest werken in jouw denken en in jouw hart. Je krijgt verlangens en dan zegt, ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Maar nu zie ik het, ik verlang steeds meer om de dingen van God te onderzoeken. Ja, volgende. Nou, dat heb ik al gelezen, hè, wat de Heer Jezus zegt over ons hart. Hè, en Jeremia 19, hè, niets is zo onbetrouwbaar als het hart van een mens. Onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, de nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Vind je dat vanavond vanmiddag bedreigend om te weten dat God weet wat er in jouw hart leeft? In die zin kan je van God niet meer tegenvallen. Hè? God kent ons door en door. En hij bezoekt Zacchaeus, zit er stilletjes weggekropen, hij was ook nieuwsgierig. Ik denk dat Gods geest al lang in het hart van Zacchaeus bezig was. Hij wilde ook wel eens wat meer van Jezus zien. Misschien ben je wel hier zo gekomen vanmiddag. Ja, ik wil ook wel eens wel horen wat er in die Philadelphia gemeente gezegd wordt. En je bent als een geest die in die boom klimt en je zit daar een beetje weggescholen. En dan ineens komt Jezus en die zegt, Zacchaeus, ik moet per direct in jouw huis blijven. Ja, maar heren, ik moet eerst naar huis en ik moet dit nog even opruimen en ik moet dat nog goed maken. Mensen, nee, ik wil gewoon komen bij jou zoals je bent. Dat is het wonder van wedergeboorte. We hoeven ons niet op te knappen, want als we denken dat we onszelf op moeten knappen, dan zijn we net als de Roomse kerk. Dan denken we dat God, ja, als ik iets meer dit zou hebben en als ik iets meer dat zou hebben, dan zien we dat als aanknopingspunten waarom God bij jou verder kan werken. Nee, wij geloven niet dat God aanknopingspunten in ons zoekt. God wil alles schenken en als hij komt, dan geeft hij ook alles wat er nodig is. Nou, we gaan nu twee foto's bekijken, of dat heb ik ook al gezegd, hè, van uiteindelijk een harttransplantatie van dat zwarte hart. Een rood hart van een ongevoelig hart, een gevoelig hart. He, er staat in Ezechiël 36. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Ik geef jou een gevoelig hart wat verlangt naar God. Nou, nu heb ik twee foto's van een varken en een poes. Nou, hier zijn niet zo, hier zijn meer tuinbouwers, of hoe zeg je dat, boomkwekerijen. Niet zoveel koeienboeren, denk ik. Maar de Bijbel die beschrijft een plek. En die plek die zou je kunnen omschrijven als een boerderij waarop twee dieren zijn. Ik ga dat even voorlezen met jullie. 2 Petrus 2, vers 22. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel. En de gewassen zeug, een gewassen varken, naar het rondwentelen in de modder. Dat is heel typerend. Een hond die terugkeert naar zijn eigen uitbraaksel. En een gewassen varken dat terugkeert naar het rondwentelen in de modder. Nou, ik denk dat dit een heel tekenend beeld is. Stel je voor, kinderen. We gaan naar een boerderij toe. En we gaan daar zo'n varken gaan we daar pakken uit die modder. En we gaan op de boerderij een plekje opzoeken waar een hoge drukspuit is. Weet je wat is een hoge drukspuit of niet? Een slang, een tuinslang. Dat weet je wel, een tuinslang met water. En jij neemt een borstel en ik neem een borstel en jij neemt een borstel. En we gaan met elkaar, gaan we als de Philadelphia gemeente, gaan we deze varken wassen. Yes. En we spoelen hem schoon. En we spuiten hem af. En op een gegeven ogenblik, het vark is zo schoon. We zouden als het ware in de slaapkamer mee kunnen nemen. Zo schoon is de vark. Maar wat gebeurt er? Op die boerderij laten we dit vark opnieuw los. Wat doet dat varken, denk jij? Als we dat varken op die boerderij loslaten, wat zal dat varken gaan doen, denk jij? Een modderplekje zoeken. Inderdaad, hij gaat zo snel mogelijk weer terug naar de modder. Want waarom? Dat is zijn leefomgeving. Zo heeft God het beestje geschapen. Het is DNA in hem. Hij verlangt niets liever dan heerlijk lekker in de modder te liggen. Maar nou gaan we naar diezelfde boerderij en dan nemen we zo'n mooie lapjeskat, een poes. En we nemen die poes nemen we mee naar de modderpoel. En dan gaan we ondeugend doen. Eigenlijk mag dat niet natuurlijk, want tegenwoordig noemen ze alles al heel snel dierenmishandeling. Maar we nemen deze poes en we leggen die poes in de modder en dan doen we hem kopje onder. En vervolgens laten we de poes los. Wat zal die doen, denk jij, die poes? Zal die in de modder blijven liggen? Nee. Dus wat doet hij? Hij springt eruit. En hij rent naar de hooiberg, denk ik. Als er een hooiberg is. En dan gaat hij daar in het hooi liggen. En wat doet hij dan? Dan pakt hij met zijn kleine tongetje. Begint hij bij zijn pootje. En langzaam maar zeker gaat hij heel zijn lijfje en zijn vachtje schoonlikken. Waarom? God heeft dat beestje zo gemaakt. Dat is DNA. Dat zit diep in dat. Dat is nou het verschil tussen dat varken en die poes. Dat zit diep aan de binnenkant. Dat kunnen we niet uitleggen. Zo heeft God deze beestjes gemaakt. Nou, nu ga ik het voor de kinderen uitleggen. Nou, hij heeft het over wedergeboorte. Van bovenaf geboren. Dat is nou eigenlijk in een heel eenvoudig beeld het wonder van wedergeboorte. God verandert onze varkensnatuur in een poezennatuur. Dit is eigenlijk het oude leven van iemand die leeft voor zichzelf en voor deze wereld. Je bent als een varken die zich thuis voelt in de modder van de zonde. Maar wat gebeurt er als God gaat werken met de Heilige Geest en je van zonde gaat overtuigen, van die modder gaat overtuigen? Wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heer in je een natuur liggen, net zoals die poes, dat verlangt naar het licht. Dat verlangt naar schoon en rein te leven voor God. Oh ja, in het begin kan dit een geweldige strijd zijn aan de binnenkant van je hart. Hij zegt, ja, aan de ene kant verlang ik ernaar om de zonde te doen, maar aan de andere kant verlang ik ernaar om te leven zoals God het van me vraagt. Kan een geweldige innerlijke strijd zijn. Maar houd moed, God wil dat helemaal veranderen in ons leven. En daarom opnieuw de vraag, herken jij iets van dat nieuwe leven op de bodem van je hart? Dat je verlangt om rein en heilig voor God te leven. Dat je verlangt naar het woord van God. De Bijbel noemt dat wel, hè, de volgende pagina, kenmerken. Ofwel, ik weet niet hoe ik dat hier beschreven heb, ja, kenmerken van de wedergeboorte. Je moet oppassen voor kenmerkenprediking, hè, want het kan heel erg afvinken zijn. Maar hier een aantal kenmerken waarvan je zegt, ja, herken je dat in je leven? Het zou een bewijs kunnen zijn dat God in je leven werkt. Nou, als je de komende, als je nou geen Bijbellezenrooster hebt, dan zou je bijvoorbeeld 1 Johannes kunnen lezen. En in 1 Johannes, Daar staan allerlei kenmerken. Er staan misschien wel 10 of 20 kenmerken om te weten of je wederom geboren bent. Nou, 1 Johannes 5 vers 1 zegt bijvoorbeeld, de liefde van God is in je hart uitgestort. En je krijgt God lief. En je krijgt de familie van God lief. Zijn kinderen krijg je lief. Het tweede, ik verlang ernaar om te leven tot eer van God. Het derde, ik verlang ernaar om in Gods woord te wonen. Ik krijg een verlangen, zegt Petrus, naar de redelijke, onvervalste melk van Gods woord. Je krijgt een verlangen om de Bijbel te bestuderen. Het vierde, je wilt niet meer zondigen. Ja, je valt nog wel in zonde. Maar op de bodem van je wil je ten diepste niet meer zondigen. Je krijgt een afkeer van de wereld, zegt Johannes. Je kan niet meer meedoen met de wereld. Je kan niet meer van twee werelden, van twee walletjes mee eten. En je krijgt liefde voor Gods familie. En het laatste, dat is, ik waak dat Satan geen vat op mij krijgt, zegt Johannes. He, ik wil zo leven voor God, dat ik niet wil dat Satan een poot tussen de deur zet van mijn leven, zodat ik uiteindelijk weer aan zonde toegeef. Nee, ik wil ervoor waken dat de duivel vat op mij krijgt. Kenmerken van de wedergeboorte. Nou, we hebben het al gehad over die vlinder. Even terug, ja. Ik weet niet, iemand die wederom geboren is, of iemand die nog dood is en zonder hem is, dat is een heel verschil. Dus als een pop, hè, een pop zit in een cocon, zit helemaal vast. En eigenlijk is daar weinig vrijheid. Maar als God door de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan mag je als een vlinder zijn en vliegen in vrijheid. Nou, hier zie je iets, hè, van Nicodemus. Hier zie je iets wat religie is. Wat is religie? Nou, in religie, daar zie je dat soms zwarte vlinders centraal staan, waar het allemaal draait om mensen, terwijl de Bijbel zegt, Psalm 146, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen? Nou ja, het zijn ook maar mensen. En de bril, de Bijbel kan door een bepaalde bril worden gelezen. En uiteindelijk zie je dat deze mensen geen kleur hebben. Er is weinig vrijheid, omdat ze of niet wederom geboren zijn, of de Bijbel door een bepaalde bril lezen. En soms zijn er mensen die klimmen eruit. Of die mogen eruit, of die mogen gaan vliegen, of die worden door Gods geest aangeraakt. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je kleur, je krijgt identiteit. Maar wat zie je dan ook? Dan gaat het woord van God centraal staan in je leven. Geen mensen meer, maar het woord van God staat centraal. Dat gebeurt als God door de Heilige Geest gaat werken in je leven. Je hebt een grote liefde om het woord van God te bestuderen en uit het woord van God te leven. Je krijgt een honger naar de waarheid. Ja, volgende. Nou, hoe kan je nou wederom geboren worden? Hoe kan je nou wederom geboren worden? Voordat ik dat beantwoord, wil ik nog even teruggaan naar Johannes 3. Waar wordt gesproken over de wind. In Johannes 3 staat geschreven, en dan gaan we naar de afronding toe. Johannes 3, vers 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. Ik heb het al gehad, hè. Het kan soms een moment zijn, het kan soms een proces zijn. Maar het is als met die wind. Als het ergens hard waait, ja, je hoort soms de wind loeien, maar je weet niet van waar de wind komt. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. God kan werken in ons leven en dan zeg je opeens, ik weet niet hoe het gebeurde. Tijdens een dienst, tijdens het lezen van je dagstukje uit je Bijbeldagboekje, of in een gesprek op straat met een evangelist. Ineens heeft God mij aangeraakt en is het veranderd in mijn leven. Ja, ik kan het geen woorden geven, het is een mysterie, het is verborgen. Eén ding weet ik, dat ik nu zie. En dat het ook zijn uitwerking heeft in mijn leven. Ik zie dat het effect heeft. Ik zie dat ik ineens vruchten gaat voortbrengen. Zoals de Bijbel zegt, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom slechte vruchten voort. Mijn leven verandert. Ik kan er geen woorden aan geven. Maar het is God die dat in mij heeft gedaan. Nou, we gaan naar ons persoonlijk hart en leven toe. En daar ronden we mee af. Herkennen we er iets van wat we vanmiddag beschreven hebben over die wedergeboorte? Heeft God licht gebracht in ons leven? Kunnen wij met de blindgeborene uit Johannes 9 zeggen, één ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. We hoeven geen grote verhalen aan elkaar te kunnen vertellen. Sommige mensen zijn misschien opgevoed dat je helemaal een bekeringsverhaal hebt. Vanmorgen heb ik ergens gepreekt en na de preek was ik bij iemand die ook uit de thuislezerswereld komt. En ja, daar moet je toch wel een heel bijzondere bekering kunnen vertellen. Nou, elke bekering is bijzonder. De een is vrijmoediger om dat ervan te vertellen als de ander. Maar dit moeten we kunnen zeggen. Eén ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. Nou, dan kan je tot ontdekking komen dat je zegt, ja, ik ben tiener, maar ik heb die verlangens nog niet. Ik sta er eigenlijk nog buiten. Ik ben tot ontdekking gekomen dat mijn leven met God nog niet in orde is. Ik leef nog voor de pleziertjes van deze wereld. Ik leef ten diepste nog voor mezelf. Nou, dan zegt Jezus, dan zegt de Bijbel, hoe lang hink jij nog op twee gedachten? Je bent als een vogel die van de ene tak naar de andere springt en je eet van twee walletjes mee. Aan de ene kant zit je in de kerk en aan de andere kant, ja, heb je nog geen keuze gemaakt. Dan zegt de Bijbel, heden, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar zet een stap. Vandaag, zegt de Bijbel, is het een wel aangename tijd, de dag van de zaligheid. Vandaag. Wij stellen heel vaak uit. Maar God wil dat je vandaag een stap zet. Nou, dan moet je goed, dit moet je goed onthouden. Ik heb hier geen munt in mijn zak, maar als jij een munt hebt, dan zeg je een medaille of een munt, je hebt twee kanten. Kop en munt. Wedergeboorte, dit is de grootste misvatting van de Refo-kringen en van de Bijbelbelt, de grootste misvatting. Wedergeboorte is een eenzijdig werk voor God. Ja. Er staat nergens in de Bijbel, word opnieuw geboren. Jij moet opnieuw geboren worden. Ik kan dit beton niet veranderen in vlees. Wedergeboorte, dat doet God van boven naar beneden, van buiten naar binnen in ons hart. Maar de Bijbel is wel duidelijk wat jij moet doen en wat u moet doen. Dat is de andere kant van dezelfde medaille. En de Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. En op het moment als jij omkeert en je hart aan de Heere geeft, op hetzelfde ogenblik dat jij zegt, Heere, ik dank u. Heere, ik erken en beleid dat ik een verdorven hart heb. Maar Heere, ik dank u voor het offer wat u gebracht hebt op Golgotha. Op datzelfde ogenblik, en ik kan het niet uitleggen, maar dan worden we van dood levend gemaakt. En wat gebeurt er dan? Nou, op datzelfde ogenblik krijgen we een andere kapitein. Eerst had ik zelf op het levensschip achter het roer te varen. Linksaf, rechtsaf. Maar op hetzelfde ogenblik dat we wederom geboren worden, dan gaat die oude Ariambane, die oude kapitein, die gaat onder in het ruim. En Jezus wordt de kapitein van ons levensschip. En die komt achter het roer. Nou, die Ariambane, die kan nog wel eens onder uit het ruim schreeuwen, linksaf, rechtsaf. Nee, zegt de Bijbel, Romeinen 6, houd het daarvoor. Die oude Ariambaan, die is dood. Het watergraf maakt dat duidelijk. Afgesneden van het leven. Er is een iemand anders gekomen. Hij is regeerder op de troon van ons hart. He, dus dat moeten we onthouden. Het is niet zo dat dat varken, dat kan soms alweer de kop opsteken, dat oude leven. Maar als we tot geloof komen, weten we, er is een nieuwe kapitein gekomen en die heeft het voor het zeg. We moeten niet meer luisteren naar dat oude leven. Nou, luister nou niet vandaag naar de leugens van de duivel. Ja, maar wedergeboorte, weet je, het is niet belangrijk. Het hoeft niet op jouw prioriteitenlijstje te staan. Nee, dat is de stem van de boos. Vandaag klinkt de roepstem van de heiland, mijn zoon. Van 15 of 16. Mijn zoon van 21, mijn dochter van 23. En vul je eigen leven maar in. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je buitenkant. Nee, geef mij je hart. En wat betekent dat? Dat is het laatste. Vorige week hadden we een hartkrijgconferentie. Daar zaten ze. Stelletje van rond de 45 jaar. Ze waren nooit getrouwd. Zaten daar te eten aan de tafel. En ik had op mijn hart om daar gewoon bij te gaan zitten. En er zat een ouder echtpaar zat ernaast. En die komen uit de gereformeerde gemeente. En die man, die was vorige conferentie tot geloof gekomen. En ik vraag aan een stelletje van rond de 45, eerst aan hem. Mag je weten dat je wedergeboren bent? Ken je Jezus? Ja. Ik ga in de vergadering van gelovigen, elders in het land. En ik neem deel aan het avondmaal en ik mag weten dat ik gered ben. Nou, prijs de Heer. Het is toch wonderlijk, hè, als iemand dat mag beleiden. En toen vroeg ik het erna. Tranen sprongen in haar ogen. Nee. Ik zit al jaren in een hervormde gemeente en ik heb geen geloofszekerheid en ik weet niet dat ik behouden ben. Dus ik vraag aan die man die vorige conferentie tot geloof was gekomen. Ik zeg, Kees, hoe is dat nou in jouw leven gegaan? Hoe zijn jouw ogen open gegaan? En hij gaat te vertellen. Ik heb al die jaren in de kerk gezeten en altijd gebeden. Heren, wilt u me bekeren? Heren, wilt u me een nieuw hart geven? En altijd maar God de schuld gegeven dat het nog niet gebeurde in mijn leven. Totdat de laatste conferentie daar een oproep was. Nee, wij moeten een stap zetten. Wij moeten ons hart voor Heren openen. Wij moeten zeggen, Heren, ik herken en beleid dat ik een zonde ben. Hij zegt, en ik ben na die boodschap, na die preek, ben ik naar de nazorg gegaan. En we zijn samen met elkaar op de knieën gegaan. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb gezegd, Heer, ik wil niet langer zelf zitten op de troon van mijn hart. Heer, ik wil de touwtjes uit handen geven. Ik geef mijn leven aan u. En hij zegt, er kwam een vrede. In het begin was het allemaal nog helemaal niet zo bijzonder. Hij zegt, maar tot de dag van vandaag is die vrede daar gebleven. En hij zegt gelijk, als een echte evangelist, zegt hij tegen die vrouw. Maar wat verhinder je om jou die stap te zetten? En ze kijkt hem heel verbouwereerd aan en zegt, eigenlijk niets. Ik zeg, dan gaan we nu met elkaar daar in een hoekje met z'n allen zitten. En dan gaan we met elkaar, gaan we naar de Heren toe. En dan gaan we de Heren vragen of hij dat ook in jouw leven veranderen wil. En ze heeft haar hart voor de Heren geopend. En ik heb van de week naar haar geappt of naar de vriend. Hoe gaat het? Ze heeft vrede in haar hart. Zo eenvoudig is het nou om een volgeling van de Heren te worden. Ja, dan begint natuurlijk de strijd, hè, van het oude en het nieuwe leven. Maar God doet dat wonderwerk van boven naar beneden, van buiten naar binnen in ons hart. Maar wij worden opgeroepen tot geloof en bekering. En daarom vanmiddag een vraag. Heb jij die stap al gezet? Waar je aan de ene kant je zonde beleidt, maar aan de andere kant ook zegt, Heren, ik wil mijn hart voor u openen. Ik wil niet langer zitten op de troon van mijn hart. Heer, ik geef u het stuur uit handen. Dan worden we wederom geboren en werkelijk een volgeling van Jezus. Dan begint het, die leerschool van de Heilige Geest, waarin we steeds meer licht ontvangen en steeds meer duisternis afleggen. En dat is wat vanmiddag de oproep is, ja, de laatste. De geboren handen van de Heer Jezus, die vanmiddag voor ons staan. Doorboord aan, hij heeft zijn bloed gegeven. Jezus is met Nicodemus in gesprek en dan ineens neemt hij hem mee naar die verhoogde slang. In de woestijn. Allemaal gebeten door de gifslangen. En daar stierf er een en daar stierf er een kind en een oudere. Het volk komt tot verontmoediging, tot schuldbelijdenis. Heren, vergeef ons, we zijn ontevreden geweest. En na schuldbelijdenis zegt de Heer tegen Mozes, nou moet je staak nemen, stok nemen. En daar moet je slang op zetten en dan moet je door het hele kamp gaan. Dan moet je zeggen, en ieder die ziet op de slang, die wordt genezen. En zo gebruikt Jezus het beeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hè? En het kruis wordt omhoog opgericht. Het is eigenlijk een heenwijze naar het kruis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken. Vader, we danken u voor de helderheid van uw woord. U zegt het zo duidelijk in Johannes 3. Jij moet opnieuw geboren worden. En Heere, wat kan er door allerhande theologie en door menselijke redeneringen een stof liggen over de Bijbel, terwijl het zo duidelijk is dat wedergeboorte een wonderwerk is, een scheppingswerk is van u in het leven van de mens die ons van vijanden vrienden maakt. En Heere, u weet of er hier nog vanmiddag zijn die stap nog niet hebben gezet. Misschien een jongen of een jong meisje. Die zegt, ja, dat verlang ik. Ik wil ook dat leven Dat bovennatuurlijke leven van God ontvangen. Dan mogen we nu in dit ogenblik gewoon stil worden en zeggen, Heere, ik wil niet langer zitten op de troon van mijn hart. Heere, ik wil u de ruimte geven om dat nieuwe leven ook aan mij te schenken. Heere, ik erken en beleid. Zwarte bladzij, zonde. Een corrupt hart. Maar ik dank u, Heere, voor de Heilige Geest die mij heen wijst naar Golgotha. Die me niet laat zien op mijn zonde, maar die altijd weer zicht geeft op die verhoogde slang, de Heer Jezus Christus. En één blik op het kruis en op het volmaakte offer van de Heiland betekent eeuwig leven. Een nieuw leven. Een wonderlijk leven. Waarin wij als uw volgelingen, Heere, mogen leven tot uw eer. Heere, schenk ons de nieuwe verlangen. Schenk ons nieuwe gedachten, Heere, zodat wij in alles steeds meer mogen gaan lijken op de Heer Jezus. Heere, zegen zo dit woord. Geef ook dat we straks ook tijdens de koffie ook er met elkaar over door mogen praten. En als er hier iemand is die zegt, ja, ik verlang dat leven, Heere, dan bid ik dat hij niet zal nalaten om hier weg te gaan zonder dat gebed met u gebeden te hebben. Vader, dat bidden en danken wij in Jezus' naam. Amen.